bijzonder om hier weer vanavond te mogen staan. En dan nog wel over zo'n onderwerp dat zelfs hier al de gemoederen in beweging heeft gebracht. Toen ik dat onderwerp opgaf, had ik eigenlijk nog niet het idee van een piramide. Maar die vierhoek is intussen een piramide geworden. Ik zal hem u direct laten zien. Maar dan een piramide niet met een vierkant als grondvlak, maar met een driehoek als grondvlak. Dus je hebt beneden drie punten en je hebt daarboven nog een punt. Het puntje, topje van de piramide. En dan heb je dus ook een soort vierhoek, maar dan wel in ruimtelijke zin. Nou weet je wat, ik zal hem u meteen laten zien. Dan weet u waar we het over gaan hebben. Hier is die dan. En u ziet, bij elk van de vier punten heb ik een woord geschreven. Daarbovenaan staat God. Dan linksonder staat Israël. Helemaal onderaan staat Torah. En rechts staat Messias. Dat is één Germaans woord en drie Hebreeuwse woorden. Maar daar mag u nou zelf over nadenken. We gaan het hebben over die vierhoek. Dus het is een ouderwetse preek in vier punten. En dan weet u ongeveer wanneer het afgelopen is. Allereerst, want het gaat vooral over die lijnen tussen die verschillende punten. Allereerst de lijn God naar Israël. Israël is, José zei het net al in die samenvatting, is Gods oogappel. Dat is een uitdrukking waar ik nogal eens over nagedacht heb. Wat dat zou kunnen betekenen. Wij gebruiken het ook in het gewone dagelijkse leven, maar het is oorspronkelijk een Bijbelse uitdrukking. Het wordt twee keer gezegd, minstens, in Deuteronomium 32 en in Zacharia 2, dat Israël Gods oogappel is, de appel van zijn oog. En dat is een kwetsbaar lichaamsdeel. Het is ook goed beschermd in het lichaam met oogleden. En we zouden het vreselijk vinden als er wat mee gebeurde. Wij beschermen dat die oogappel. Als iemand ons een klap geeft op ons oog, dat is heel erg. En als iemand dus een geliefde van ons zo'n klap zou geven, dan voelt dat voor ons net zoals wanneer iemand ons een klap op ons oog geeft. Daarom is het zo mooi dat God zegt van Israël, Israël is mijn oogappel. Je kunt die relatie tussen God en Israël heel, nou bijna zakelijk bekijken zou je zeggen, want zo'n verbondsrelatie die leent zich er nogal toe om zakelijk bekeken te worden. Een verdrag tussen twee partijen, God en Israël. Terwijl een verbond in de Bijbel toch veel meer is dan dat. En daarom zou ik eigenlijk het liefste willen denken aan het huwelijksverbond. In Malachi 2 wordt het huwelijk vergeleken met een verbond. Zoals trouwens in Ezechiël 16 het verbond tussen God en Israël ook met een huwelijk wordt vergeleken. En ook in Hosea, de eerste hoofdstukken. Dus als je het idee wil krijgen van een verbond, dan moet je niet alleen maar denken aan een verdrag, want dat klinkt nogal zakelijk en kil. Maar dan moet je maar denken aan het soort verbond dat er ook is bij een huwelijk. En als ik aan die relatie tussen God en Israël denk, dan zijn er drie aspecten die ik in het bijzonder zou willen noemen. En daar heb ik er al twee van genoemd. Israël is Gods oogappel. Dat betekent zoiets van, ik bescherm het. Als ze aan Israël komen, komen ze aan mij. Dat is echt de taal van de liefde. Je moet niet aan mijn zoon komen. Want Israël is ook Gods eerstgeboren zoon. Exodus 4, vers 22. Wie aan mijn zoon komt, farao, die komt aan mij. Wie mijn zoon een klap geeft, die is alsof hij mij op mijn ogen slaat. Dat is de ene mooie vergelijking. De andere, ja, die heb ik dus ook al genoemd, dat is die verbondsrelatie. Het is heel mooi om de verbondsluiting op Sinaï te vergelijken met een huwelijk. In feite waren alle elementen daarbij aanwezig. Voor een Joodse bruiloft heb je de koepa nodig, het baldakijn. Nou, we lezen daar hoe die hele berg Sinaï bedekt was met die donkere wolken die als een baldakijn over God en over zijn volk heen lagen. Je hebt bij zo'n huwelijksverbond in Israël een ketubah. Dat komt van het werkwoord katab, schrijven. En dat is het huwelijkscontract. En we zullen direct zien, dat is eigenlijk de Torah. De Torah is het huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Je hebt een bruidsjonker, een bemiddelaar bij zo'n huwelijk. En dat is natuurlijk Mozes. Dus dan heb je al drie heel belangrijke factoren van die relatie tussen God en zijn volk. In Jeremia 2 vers 2 spreekt de profeet over de bruidstijd van God met zijn volk. Toen het daar begon op de Sinaï, toen was die eerste periode, ja, dat waren de wittebroodsweken zou je zeggen, die al meteen bedorven werden door die zonde met het gouden kalf. Maar toch, het was de bruidstijd toen Israël nog als een jonge geliefde achter de Here aanging. Ik noemde net al Ezechiël 16. En als u meer wil weten over de relatie tussen God en Israël, dan zou u vooral dat hele lange hoofdstuk eens rustig tot u moeten nemen. Hoe dat daar begint, als God dat volk daar aantreft, als het nog een kleine baby is, als een vondeling weggesmeten, en hoe God zich over dat kind erbarmt en hoe dat kind opgroeit tot een jonge vrouw, en dan wordt zij de bruid, de echtgenote van God zelf. Maar ook hoe ze dan ontrouw wordt en het hele verhaal tot en slot het grote herstel aan het einde van Ezechiël 16. Net zoals oogappel dat is, is dit ook een heel lieflijke relatie. Die relatie tussen God en Israël. Als je aan Israël komt, kom je aan mij. En die andere, die huwelijksrelatie, is natuurlijk ook een heel lieflijke relatie. En ik ga u nog zo'n derde noemen. Je zou alleen al misschien daarover de hele avond kunnen vullen. Maar ik ga het even hierbij beperken tot deze drie. En dat derde begrip dat ik wil noemen, dat is de segula. Segula is een mooi Hebreeuws woord dat in de vertalingen weergegeven wordt met eigendom, bezitting, maar dan vooral toch ook een schat die je in bezit hebt als een schatkamer. We hebben hier ooit een rabbijn gehad die een mooie lezing heeft gehouden. Ik denk zelfs in deze zaal over Israël als segula. Daar heb je dat woord al in Exodus 19, waar God zegt, jullie zijn mij een volk ten eigendom, een volk als een segula. Een volk dat ik gevonden heb als een kostbare schat, die niemand meer van mij afneemt, die ik koester. Wat er ook met die schat gebeurt, ik koester die, er mag niets aan verloren gaan. U kent de gelijkenis van die vrouw met die 10 munten die er één verliest in Lucas 15. En men heeft wel eens gedacht dat die 10 munten ook de bruidsschat van die vrouw vertegenwoordigen. Dat is dan wel een vrouw en niet een man. Maar het is haar bruidsschat en daarom is het zo kostbaar. Daarom is het zo vreselijk als ze er één van verliest. En God zegt tegen Israël, jullie zijn mijn kostbaarste schat die ik op heel deze aarde heb. En in zekere zin is dat zo tot op de dag van vandaag. Dan zal het straks in het Messiaanse Rijk ook weer ten volle zichtbaar worden. Dus hou die drie elementen even vast. God zegt tegen zijn volk, jullie zijn mijn oogappel. Hij noemt Israël zijn bruid. En hij noemt Israël zijn segula, zijn kostbare schat die niemand uiteindelijk van hem kan afroven. Daarom bestaat Israël vandaag de dag nog steeds. Want uiteindelijk, ondanks alle verschrikkelijke dingen die Israël zijn aangedaan, bestaat Israël als die kostbare schat van God nog steeds. En Israël zelf heeft ook, ik zei het net, dat Ezechiël 16 ook heel veel verschrikkelijke dingen gedaan. En dat is niet goed en dat moet hersteld worden. Daar moet bekering en berouw aan te pas komen. Maar uiteindelijk verandert dat niets aan Gods plan, dat hij uiteindelijk die vrouw weer zal aannemen. Dus twee haakjes, het meest indrukwekkende voorbeeld ervan in het Oude Testament, in de Tenach, is het huwelijk dat Hosea moet sluiten. God zegt tegen hem, jij moet een vrouw nemen. En ik zeg je bijvoorbeeld, Hosea, die vrouw die deugt, zal niet deugen. En je moet dat toch nemen. Want het huwelijk van jou met die vrouw, dat wordt een grote voorbeeld voor mijn relatie tot Israël. Want Israël deugt ook niet. Ze hebben zo ontzettend veel afgoderij en verschrikkelijke dingen op hun geweten. En dat gaat inderdaad helemaal mis met die vrouw. En dan zegt Hosea, ze is nu bij me weggelopen voor de zoveelste keer naar de zoveelste minnaar. En zo kijkt God ook tegen jullie aan. Jullie zijn weer achter de zoveelste minnaar aangelopen. Dat is verschrikkelijk. Maar, en hij zegt zelfs in het begin van hoofdstuk 2, klaag jullie moeder aan. Israël is de moeder en de individuele Israëlieten zijn de kinderen. Klaag jullie moeder aan, zoals ik mijn vrouw aanklaag. En dan denk je, hij wil niks meer om haar geven. Hij geeft niks meer, hij wil haar niet meer terug. En God zal dat zeker ook niet willen. En dan een van die schitterende momenten in de Tenach, in Hosea 3, als God zegt, en nou moet jij die vrouw weer terugnemen. Ja, maar die vrouw is er vandoor, ze is weg. Ze woont bij een van haar vriendjes en die behandelt haar als slaaf. Nou goed, zegt de Heer God, dan betaal jij de prijs voor een slavin. 30 sikkels en je koopt haar terug. En je moet haar weer bij je nemen. Het is niet altijd een lolletje om profeet in Israël te zijn. Zeker als je op zo'n plastische wijze moet weergeven wat jouw boodschap eigenlijk is. Dat zie je ook wel bij andere profeten. Maar ik denk bij niemand zo dramatisch als bij Hosea. En God zegt, zo zal het ook zijn. Het zal lijken alsof ik die vrouw van mij al lang en breed heb opgegeven. Maar tenslotte komt ze toch weer bij me terug. Daar zal ik voor zorgen. Nou, tweede. De tweede relatie, ik laat hem weer even zien. Dat is de streep van boven naar beneden die u bijna in het midden ziet van God. Van links Israël naar de Torah. Daar loopt ook een verbinding. En ik ontdekte, nog niet eens of zeker lang geleden, dat je zou kunnen zeggen dat ook Israël een oogappel heeft. En dat is de Torah. Ik geef toe, het bewijs daarvoor vanuit de Bijbel is een beetje indirect. Je vindt dat in Spreuken 7. En daar is het een vader die spreekt tot zijn zoon of tot zijn kind. En hij zegt tegen dat kind, neem mijn onderwijs ter harte. Laat het zijn als jouw oogappel. In de Statenvertaling staat daar voor onderwijs de wet. Want dat komt, in het Hebreeuws staat daar het woord Torah. Torah, dat bekennen we wel, de meeste van jullie zullen het wel kennen, anders leg ik het even uit. Het komt van een werkwoord, yara, dat betekent onderwijzen. Torah is onderwijs, teaching. En God vergelijkt zich met die vader. Hij zegt tegen Israël, jullie moeten luisteren naar mijn onderwijs. En die vader in Spreuken 7 zegt, laat dat onderwijs zijn voor jou als je oogappel. Nou, dan moet je vragen aan hoeveel kinderen op de middelbare school dat besteed is, zo'n omschrijving. Laten die lessen die jullie krijgen voor jullie zijn als een oogappel. Dat wil zeggen, wie die lessen van jullie afneemt, dat is als iemand die jou op je ogen slaat. Zo kostbaar. Nou, er zijn best leerlingen die heel erg veel van school houden en dolgraag naar school toe gaan. Maar voor een heleboel is het ook een heleboel vrije tijd die daaraan verloren gaat. Maar het gaat hier natuurlijk niet zomaar over lessen, geschiedenis en aardrijkskunde. En Frans, Duits en Engels. Het gaat hier over Gods onderwijs. En zoals ik net in drie punten weergaf hoe God tegen Israël aankeek, zou ik in drie punten willen vertellen hoe Israël tegen de Torah aankijkt. Als je tenminste te maken hebt met, ik vermijd nou maar het woord orthodox, want dat kan ook betekenen een uiterlijk droge leer die nog niet zoveel zegt over het hart. Maar ik bedoel nou een echte Israëliet, dat is iemand die de Torah ongelooflijk lief heeft. Zo vreemd is dat niet, want christenen zouden eigenlijk van de hele Bijbel net zoveel moeten houden. De Torah is eigenlijk de vijf boeken van Mozes, maar je ziet al in het Oude en het Nieuwe Testament dat het woord Torah ook uitgebreid kan worden tot het geheel van het Oude Testament. En wij zouden kunnen zeggen, als het gaat om Gods onderwijzing door zijn Heilige Geest, dan is dat voor ons de hele Bijbel. Wat dat betreft zijn, zoals Mohammed dat noemde, Joden een volk van het boek. Maar van de christenen zei hij hetzelfde, een volk van het boek. Het volk van het boek. Wij, mag ik het eventjes flink zeggen, wij zouden allemaal stapelgek op het boek moeten zijn. Ik ben begonnen met Bijbelstudie toen ik 11 was, door een geschriftje dat mijn oma mij gaf. En sindsdien ben ik ben nu bijna 77, nooit meer mee opgehouden. 66 jaar lang. En ik ben nog steeds niet uitgekeken. Soms denk ik, oh jongens, stel voor dat ik nu al kom te overlijden. Ik ben nog lang niet klaar. Je komt natuurlijk ook nooit meer klaar. Maar het gaat er niet alleen om dat je alles bestudeerd hebt, maar dat je zo ontzettend veel van dat boek houdt. En dat is nog niet eens altijd zo makkelijk uit te leggen. Waarom houdt een jongen nou net van dat meisje? Nou, dat is niet uit te leggen door die jongen. wij kunnen dat ook niet uitleggen waarom dat nou zo... Ja, ik kan er een heleboel over vertellen wat er allemaal voor prachtigs aan dat boek is. Maar uiteindelijk is het een liefde die toch alle beschrijving te boven gaat. Alsof je inderdaad een verliefde jongeling bent. Zo kijkt ook Israël tegen de Torah aan. En dat verbindt ons ook met Israël. De Torah is Israël oogappel. Kom niet aan de Torah. Het is een boek van schoonheid, een boek van vreugde, een boek om te bestuderen. Maar uiteindelijk is de Torah natuurlijk ook praktische onderwijzing over hoe een mens moet leven. Als die vader tegen zijn zoon zegt, neem mijn Torah, neem mijn onderwijs ter harte. Dan geeft hij de jongen niet bijles in algebra, maar dan gaat het om heel concreet het leren leven zoals God het heeft bedoeld. Wat dat betreft is er ook weer geen enkel verschil met ons, als het goed is. Leven zoals God het heeft bedoeld. Je zou het zo kunnen zeggen, toen God de mens afleverde in het paradijs, als een fabrikant zijn product kant en klaar afleverde, daar waren ze dan, Adam en Eva, toen gaf hij er een gebruiksaanwijzing bij. Dat doet elke goede fabrikant. Als je een ingewikkeld technisch apparaat koopt, dan krijg je daar een gebruiksaanwijzing bij. Ik heb al de gloeiende hekel aan die dingen, dat is heel dom van mij. Want daardoor maak ik fouten en daardoor kom ik er vaak laat achter hoe ik veel mooier gebruik van het apparaat had kunnen maken. God heeft het ook gedaan. En heeft het meest uitgebreid gedaan in Israël. De Torah is de gebruiksaanwijzing. Daarom is het zo belangrijk dat de 10 geboden goed begrepen worden. Ze zijn niet een soort programma hoe je tot bekering kunt komen. Hoe je als bijvoorbeeld heiden een Jood kunt worden of hoe je als heiden een Christen kunt worden. De Torah begint, 10 geboden althans, beginnen met die woorden... Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. Met andere woorden, God spreekt hen aan als zijn kinderen. Deuteronomium 14 vers 1, jullie zijn kinderen van de Heer. Hij spreekt ze aan als zijn volk. Niet hoe word je een lid van Gods volk. Nee, jullie zijn Gods volk en hier is de gebruiksaanwijzing. Zo moet je nou leven om dat ik echt plezier aan jullie heb. Dat is ook zo'n mooi woord uit de Spreuken. Een vader tuchtigt zijn zoon in wie hij een welbehagen heeft. Oppervlakkig zou je kunnen denken, dan tucht hij toch hem juist niet. Ja, juist wel. Want hij wil dat die jongen nog meer een welbehagen voor hem wordt dan hij al is. En daarvoor is discipline nodig. En God zegt, zo wil ik dat jullie met mijn Torah omgaan. Niet alleen maar als studieobject, maar vooral als gebruiksaanwijzing. Hoe ik wil dat jullie leven, maar ook... Want dat is niet willekeurig. Jullie moeten het zo doen, maar het had ook net zo goed anders kunnen zijn. Maar mijn willekeur zegt dat moet zo. Nee, een goede gebruiksaanwijzing betekent een optimaal gebruik maken van het apparaat. Met andere woorden, als je optimaal mens wil zijn zoals ik dat heb bedoeld, bestudeer dan en leef volgens mijn Torah, mijn onderwijzing. Laat het je oogappel zijn. En laat het je gids zijn op heel je leven waar je... En hoe je moet lopen, hoe je moet wandelen. En daarom zijn die 5 boeken van Mozes voor ons ook zo verschrikkelijk belangrijk. Ze zijn het uitgangspunt voor de hele Tenach, voor het hele Oude Testament. En het Nieuwe Testament is het geïnspireerde commentaar op het Oude Testament. Dus alles begint met de Torah. Wat dat betreft zouden we eigenlijk geen Nieuw Testamentjes moeten uitdelen. Een Nieuw Testament zonder het Oude Testament, het heeft geen grondslag, geen basis. Het begint altijd bij die 5 boeken van Mozes. Net zo goed voor ons. Want alle grote grondwaarheden die ook voor ons van de grootste betekenis zijn, die komen daar aan de orde. De Torah is ook nog een gebruiksgeschenk. Ik had net al over die vrouw met die 10 munten. De Torah is ook Gods gebruiksgeschenk. Je kunt zeggen, het is de ketubah, dat huwelijkscontract. Waarin staat hoe de 2 partijen met elkaar omgaan. De ene partij belooft dat als jij dat doet, dan doe ik dat. En de andere het omgekeerde. Maar het is ook een bruidsgeschenk. Vandaar dat die vrouw zo zuinig was op die 10 munten. Want die vertegenwoordigde haar voor haar een enorme waarde. Omdat het een geschenk van de bruidegom was. Daarom is de Torah zo ongelooflijk belangrijk. Niet alleen maar als gebruiksaanwijzing, dat kan nog heel pragmatisch zijn. Niet alleen maar als boek van schoonheid, dat kan nog heel literair zijn. Maar het is zijn boek. Het is het boek van de geliefde. Daarom is een van de mooiste uitdrukkingen uit het Oude Testament, dat woord in Psalm 119. Hoe lief heb ik uw Torah. Hoe lief heb ik uw Torah. En als je de orthodoxe Jood wil begrijpen, dan moet je jezelf een orthodoxe christen worden die stapelgek is op de Bijbel. Ik zeg het maar zo, dan snap je tenminste wat ik bedoel. Want zo gaat de Jood om met de Torah. Nou, we hebben gekeken naar drie van de punten. God en Israël. God is de gever van de Torah. We hebben gekeken naar de Torah en Israël. En nu natuurlijk helemaal rechts die uitermate belangrijke toevoeging, de Messias. Ik dacht eerst, ik zet die Messias bovenaan, maar dat zou ik weer niet correct vinden. God hoort bovenaan te staan. Maar wel om daarmee duidelijk te maken dat ik iets zou willen zeggen over de Messias in relatie tot alle drie. Dan is dat een echte piramide. Hè? Dus elke rib van die piramide is even belangrijk. En zo is het met de Messias. In de eerste plaats naar God toe. Wij weten door het Nieuwe Testament enorm veel over de persoon van de Heer Jezus, de persoon van de Zoon van de Vader, de relatie tussen die twee. Dat is heel uitvoerend allemaal schitterend. Maar in het gesprek met orthodoxe Joden is dat vaak ook een moeilijkheid, want die hebben het Nieuwe Testament niet of willen het niet hebben. En die zeggen, wat jullie er allemaal uithalen, dat vinden wij niet in het Tenach. En daarom zou ik op drie dingen willen wijzen. Zomaar even voor uw verdere studie. En er zouden best meer te noemen zijn, maar die drie dingen die spreken me heel in het bijzonder aan. In de eerste plaats uit Psalm 45, vers 6. Waar de Messias gezegd wordt, uw troon, o God. O God, wordt dat tot de Messias gezegd? Ik heb daar Joodse commentaren op nageslagen. En die zijn behoorlijk in de war van die uitspraak. Ik zeg niet dat er geen verklaringen voor zijn te bedenken. Er is voor alles wel een verklaring te bedenken. Maar als je eerlijk bent, is het toch een zeer vreemde uitspraak. Vers 7 is het. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Terwijl het volkomen duidelijk is, daar is iedereen het over eens, dat hier tot de Messias wordt gesproken. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. En in het volgende vers, daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Dat kun je ook anders vertalen. God, uw God, en dan heb je tenminste één moeilijkheid weggehaald. Maar die andere blijft toch mooi in stand. En dat is een van die bijzondere dingen die in het licht van het Nieuwe Testament als sneeuw voor de zon verdwijnen. God zendt de Messias in de wereld. En de Messias is uitdrukkelijk een mens. De gezalfde koning over Israël. De zoon van David die zal zitten op de troon van David. En tegelijkertijd zegt God zelf tegen hem, o God, jouw troon bestaat voor altijd en eeuwig. En pas in het Nieuwe Testament wordt dat duidelijk. Niet in die zin dat God dan ineens een zoon blijkt te hebben. Als je het zo zegt, dan strijk je meteen tegen de haren van Joden en moslims in. Nee, God blijkt in het Nieuwe Testament nog steeds die ene God te zijn. Wij zijn geen drie goden leer toegedaan. Wij kunnen het Shema van Israël net zo uitspreken als zij. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël de Heer, uw God is een enige Heer. Er is maar één God. Maar hij openbaart zich als Vader, Zoon, Heilige Geest. En af en toe lijkt het net alsof de Tenach al een beetje op vooruit grijpt. Op dat Nieuwtestamentische, wat daar helemaal duidelijk gemaakt wordt in zo'n uitspraak. Uw troon, o God. Nou, nog zo'n eigenaardigheid. Die vind je in Spreuken 30. Ook dat is weer zeer vreemd. Eigenlijk zelfs ook voor christenuitleggers, want het is zo onverwachts. In Spreuken 30, daar lezen we in vers 4. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Dat klinkt al bijna al heel Nieuw Testament, is niet waar? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de water in een kleed vergebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Het is interessant te zien hoe ook daar zowel Joodse als christenuitleggers die hier nog niet aan de Messias willen denken zich daaruit praten. Dat is allemaal best. We doen allemaal ons best om de uitleg zo goed mogelijk te vinden. Maar het blijft eigenaardig. Wie is er naar de hemel opgestegen? Wie is er naar de hemel neergedaald? Hoe is zijn naam? Zijn naam is God. En hoe is de naam van zijn zoon? Dat mag u zelf invullen. Een van de twee van de drie eigenaardigheden die over de Messias verteld worden, waar het Joodse beeld van de Messias eigenlijk aan voorbij gaat. En dat begrijp ik ook wel. Dat beeld van de Messias zoals het in het Jodendom bestaat, moest toch zeker afstand nemen van wat de christenen ervan gemaakt hebben, die dat alles op Jezus hebben toegepast. Maar daardoor kun je je afvragen, zijn daarbij niet elementen verloren gegaan? Vragen we onze Joodse vrienden. En ik heb er nou twee genoemd. En de derde is ook al heel bijzonder. Dat vind je in het boek Micha. In hoofdstuk 5. Op de zondagsschoolfeesten van vroeger moesten we al dat eerste vers natuurlijk allemaal uit het hoofd kennen. En gij, Bethlehem, Ephrata enzovoort. Maar let wel wat daar staat. U bent klein, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Maar dan komt het. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat is ook een boeiende vraag. Hoe kan dat van de Messias gezegd worden? Het Jodendom kent 7 dingen die van voor de grondlegging der wereld waren, behalve God. En één daarvan is de naam van de Messias. Met andere woorden, God wist van eeuwigheid af hoe de Messias zou heten. Maar dit is veel verder. Hier staat niet. De naam van de Messias is al bekend. De Messias zelf. Stand van alle eeuwigheid. Ook hier, ik weet het, u hoeft me er niet over te mailen. Je kunt het ook weer anders vertalen, zodanig dat de moeilijkheid tenslotte verdwijnt. Maar zoals het hier staat, is het voortreffelijk vertaald en ik hou me er zo aan. Zijn oorsprongen zijn van oude tijden, uit de verre voortijd, van eeuwige dagen af. En dat maakt de Messias voor ons zo bijzonder. Hij is voor het Jodendom onnoemelijk bijzonder, maar voor ons nog veel meer, al was het alleen al op grond van deze 3 oud-testamentische uitspraken over de Messias. Dan hoef ik het Nieuwe Testament er nog niet eens bij te halen. Nou, ten tweede, dat is dus ten eerste de relatie van de Messias ten opzichte van God. Nou, de relatie van de Messias ten opzichte van Israël. En dan wil ik wijzen op een heel belangrijk punt dat ontzettend belangrijk is om allerlei citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament te begrijpen. En dan ga ik eerst een slokje voor nemen. Ik denk dat het nooit mooier uitgedrukt is wat ik wil gaan zeggen als door dokter F. de Graaf, die zoveel met Israël bezig geweest is en daar zoveel over geschreven heeft. Ik ben niet met alles eens wat hij vertelt, maar dat hoeft ook niet. Hij is ook vast niet met alles eens wat ik gezegd heb. Maar waar het over gaat is, hij heeft Israël genoemd, hij heeft van de Messias gezegd, de Messias is het ware zelf van Israël. Het ware ik. Als je Israël beschouwt als concentrische cirkels, dan vind je helemaal in het middelpunt de Messias. En als ik u ga uitleggen wat de consequentie daarvan is, dan snapt u meteen de bedoeling van zo'n uitspraak. Er zijn een heleboel profetieën die je kunt toepassen op de Messias en op Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt God van Israël, Exodus 4. En hij zegt in Hosea 11, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie is die zoon? Dat is Israël. Maar in het Matthäus-evangelie wordt dat woord uit de Hosea zomaar toegepast op de Heer Jezus. Hij is letterlijk met zijn ouders teruggekeerd uit Egypte, waar hij zijn eerste jaren had doorgebracht. En dan denk ik, is dat nou een slordige manier van omgaan met de schrift? Nee, helemaal niet. Het gaat over allebei, want het is één en hetzelfde. Christus is het ware zelf van Israël. En voor mij heeft dat ook enorm geholpen om Jesaja 53 en de profetie over de leidende knecht des Heeren Jesaja beter te begrijpen. In hoofdstuk 49 staat uitdrukkelijk dat die knecht des Heeren Israël is. Maar evengoed is het waar dat Jesaja 53 een keer of vijf in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, indirect of direct, en altijd op de Messias wordt toegepast. En pas als je zegt, ja, maar dat is geen contrast. Hij is het ware zelf van Israël, dan ineens lost die moeilijkheid zich op. En dat helpt je ook om van de typen van de Bijbel meer te begrijpen. Job is een type van Israël. Maar hij is ook een type van de Messias. Ga ik niet uitleggen. Denk er maar eens over na. Jona is een type van Israël. Daarom wordt het boek Jona met Yom Kippur, Grote Verzoendag, gelezen in de synagoge. Want het geeft de dwalingen van Israël weer in hun taak om God bekend te maken bij de naties. Maar Jona is evenzeer een type van Christus. Hij past Jona op zichzelf toe, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de vis was. Zo zal het met de Zoon des Mensen zijn. En nogmaals, dat is niet een verkeerde manier van citeren. Dat kun je alleen begrijpen vanuit deze diepe verbondenheid van de Messias met Israël. En daarom denk ik, is het een kwalijke zaak, ik zeg dat maar eens een keer hier zo, dat zoveel christenen het toch in hun denken voor elkaar krijgen om Christus los te maken van Israël. Alsof hij, met eerbied gesproken, los verkrijgbaar is. Alsof het toevallig is en verder niet ter zake doende dat onze Messias, onze Heiland, onze Verlosser een Jood is. Voordat hij iets voor ons, Goyim, heidenen, betekend heeft, was hij de Messias van Israël. Is hij voor Israël gekomen? Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël, zegt hij. En hij negeert de Canaanese vrouwen, Matteüs 15. Dat komt later wel goed, maar in eerste instantie zegt hij, ik ben er voor Israël. Paulus zegt hetzelfde in Romeinen 10. Hij kwam om de belofte van God aan Israël te vervullen. Hij is de Messias van Israël voordat hij iets anders is. Hij is gelukkig ook nog veel andere dingen. En daar komen ook wij binnen het prentje. Maar hij is in de eerste plaats dat. En hij is Israël. En je kunt hem ook nooit echt goed begrijpen als je zijn goddelijke wortels niet weet. Daar hebben we het net over gehad. Maar ook als je niet weet wat hij is als Jood. Ik herinner me onwillekeurig zomaar ineens een gereformeerde professor, van wie ik ontzettend veel geleerd heb, maar die zich ergerde over dat feit, dat praten over Jezus de Jood, dat vond hij maar overdreven. Dat was niet nodig. En misschien zijn we er ook wel eens een beetje in doorgeslagen. Maar ik was te verbouwereerd om tegen te spreken op dat moment, want hij was een generatie ouder, keek hoog tegen hem op. Maar later begrijp ik, ja, dat is wat vervangingstheologie doet. Jezus wordt losgemaakt van Israël, wordt losgemaakt van zijn wortels, losgemaakt van zijn achtergrond. Die doet er allemaal helemaal niet toe. Hij is de heiland der wereld, zegt de Samaritaanse vrouw. Dat is een prachtige omschrijving en dat is ook zo. Maar Jezus in de eerste plaats is Israël. En God is ook in de eerste plaats daarom de God van Israël. Toen ik voor het eerst in Israël kwam en ze vroegen wat ik was van mijn geloof, dan zei ik dat ik christen was. Maar dat heb ik gauw afgeleerd, want dan word je in een hoekje gestopt waar je helemaal niet in wil zitten. Je bent in een vakje ondergebracht. Dus nu zeg ik als ze vragen, are you Jewish? Dan zeg ik, no, but I love the God of Israel. En dat geeft altijd verwarring. Je moet eens altijd nadenken. Hij is geen Jood, maar hij houdt van de God van Israël. Een man zei bij de klaagmuur tegen mij, Hij is the God of all people. Hij is de God van alle mensen. Ik zei, yeah, but he likes to call himself the God of Israel. En toen glimlachte hij, want daar was natuurlijk niks tegen in te brengen. Maar zo is het ook met de Heer Jezus. Maak hem niet los van Israël, want je zult hem nooit echt begrijpen. Tenzij dat je hem zodanig versmalt tot een heel smal evangelie. Jezus is voor mijn zonde gestorven en daarom zal ik voor eeuwig behouden worden. Als dat jouw hele evangelie is, ja, dan maakt het niet uit of die Jezus met eerbied gesproken een Indiaan was, of een Chinees, of een Jood. Maar dan heb je toch van het evangelie toch wel een heel dun aftreksel gemaakt. Er is nog iets. En dat is tenslotte het laatste wat we moeten bespreken. Hij is ook het ware zelf van de Torah. Dat is de enige balk die nog ontbreekt. We hebben zijn relatie naar God gezien. We hebben zijn relatie naar Israël gezien. We kijken naar zijn relatie tot de Torah. Dus ik heb het helemaal niet over de vraag hoe Jezus nou stond tegenover de wet van Mozes. Hij heeft die wet van Mozes nooit overtreden. Hij heeft hem vervuld. Hij heeft hem ook nooit afgeschaft. Allemaal belangrijke dingen. Maar daar gaat het me nog niet eens zozeer over. Waar het me om gaat is, hij is de essentie ook van de wet van Mozes. En ik geef je daarvoor een heel boeiend bewijs. In Jeremia 31 lees je over het nieuwe verbond. En van het nieuwe verbond wordt gezegd dat God zijn wetten, zijn Torot, zal schrijven in de harten van zijn volk. Jeremia 31, vers 31 tot 34. Let op. God schrijft die wetten in het hart van zijn volk. In het begin heeft God de 10 geboden ook opgeschreven. Op stenen tafelen, met zijn eigen vinger. 2 keer, ook na het verbreken van de eerste tafelen, dan moet Mozes nieuwe tafelen uithakken. En daarop schrijft God dan wat er op de eerste tafelen stond. Met zijn eigen vinger. Hij schrijft Torah. En dan zie je in 2 Korinthe 3 vers 3 dat Paulus die beeldspraak letterlijk overneemt. Met 1 groot verschil. Hij zegt, kijk, dat is wat God nu vandaag in de dag ook met ons doet. Hij schrijft ook in onze harten. Goed, dat zijn dan niet die stenen tafelen. Dat zijn de tafelen van ons hart, zegt hij. Maar dat is niet nieuw. Dat kenden we al uit Jeremia 31. God schrijft nu op de tafelen van ons hart. En wat schrijft hij daar? Torah? Ja, in zekere zin, zeker. Paulus spreekt in Galaten 6 vers 2 over de Torah van Christus. Maar in 2 Korinthe 3 zegt hij iets zo mooi. Hij schrijft Christus. Christus. De Torah is Christus voor en Christus na. Als je aan een nieuwtestamentisch christen vraagt, wat is leven volgens de bedoelingen van God, dan is dat lijken op Christus. In sommige kringen wordt veel over predestinatie nagedacht. Wel, ik heb een heel mooi tekst over de predestinatie, dat betekent voorbestemming. Romeinen 8 vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Op het beeld van zijn zoon te lijken, in eenvoudiger Nederlands. Te worden als Christus, zo simpel is het. Jezus zegt in Matthäus 10 vers 25, het is de discipel genoeg als die wordt als zijn meester. Hogere pretenties heeft hij niet. Maar als je datzelfde oud-testamentisch zou willen zeggen, dan zou je zeggen, Heere God, laat uw Torah zo deel worden van mijn binnenste, zo eigen met mij, dat ik een en al Torah word. Ik gehoorzaam niet alleen de Torah, dan word ik Torah, dan ben ik Torah, dan leef ik Torah. Dat is de hele geest van Psalm 119. Ik citeerde weer, hoe lief heb ik uw Torah? Dat is de essentie van mijn bestaan. Wat daar staat. Mijn leven is Torah. In nieuwtestamentische taal is mijn leven is Christus. Dus alsjeblieft, hou op met die onzin dat de Torah zou zijn afgeschaft. Bewaart elkanders last, draagt elkanders lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen, zegt Galaten 6 vers 2. En de Heer Jezus spreekt voortdurend over zijn geboden. Die moeten we bewaren en die moeten we naleven. Leven vanuit zijn Torah, vanuit de Torah van Christus. En als je nou vraagt, waar zijn die dan? Wat zijn dan de 10 geboden van Christus? En hoe? Die vind je niet. Ja, behalve het ene, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Dat wil zeggen dat de liefde van Christus zelf naar de ander toe uitstroomde. Dat is het enige gebod dat je concreet kan aanwijzen. Dat is ook begrijpelijk. Want de Torah, dat is hij zelf. En als hij je hart vervult en je gedachten vervult en je leven vervult, dan leef je helemaal volgens de Torah van Christus. En dat is de Torah. Dat is in feite niet een andere Torah. In zijn essentie is dat dezelfde als die alleroude Torah van Mozes. Want het kernwoord is God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En als je dat doet, dan kun je net zoveel studeren als je wil, maar dan heb je eigenlijk de essentie al te pakken. Zoals Augustinus zei, heb lief en doe wat je wilt. Daarmee bedoelde hij, als je werkelijk intensief in alles God liefhebt, je naast liefhebt, wie verder geen geboden meer nodig. Dat zegt hij als samenvatting van de Torah van Mozes. Het was helemaal niet nieuw. Want die vreemde heiden die naar grote rabbi Hillel toe kwam, Hillel de oudere, en vroeg, kunt u even de Torah van mij samenvatten in zo'n korte tijd dat ik net mijn ene been kan optillen, totdat het been te moe wordt, dan moet ik hem weer neerzetten, en in die tijd moet u het doen. Nou, Shammai, een andere rabbijn, die had hem verontwaardigd weggestuurd met zo'n stomme vraag. En dan komt u Hillel en zegt, Hillel, dat is goed. Wat hij eigenlijk zegt is dan dit, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet, dat is de hele Torah en de profeten. Ga heen en doe dat. Been kan weer naar beneden. Heel kort. Het is hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in de bergreden. Alleen dan positief. Wat jij wil dat de mensen jou doen, doe jij dat dan ook. Wat betekent dat? Dat betekent de essentie van de Torah. Dat was het al bij Hillel. En in het boek Tobit, apocrief boek, vind je precies hetzelfde. Doe de liefde. Praat niet alleen over liefde. Doe het. Psalm 119, vers 68. U bent goed. U doet goed. En dat moeten wij ook worden. Nou, dan hebt u de derde relatie te pakken tussen de Messias en de Torah. Ik heb alle ribben van de piramide besproken. Het woord is aan u met uw scherpzinnige vragen. Tot zo! Dan zijn we weer met 9 vragen die ik van u gekregen heb. En dat moet nog wel lukken om ze allemaal een beetje redelijke tijd op te beantwoorden. Althans, de eerste vraag zegt al meteen, ik denk dat niemand deze vraag kan beantwoorden. Dus dat is al bijzonder bemoedigend voor mij. De vraag luidt, u zei dat Israël Gods oogappel is, maar waarom greep God niet in toen in de Tweede Wereldoorlog vele Joden door de nazi's werden vermoord? Ik heb een tegenvraag. Waarom greep God niet in toen zoveel jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden op last van de farao? Waarom greep God niet in toen zo vaak naburige volkeren Israël hebben lastiggevallen en zoveel onder hen hebben gedood? Waarom greep God niet in al die keren dat de ergste vijand van Israël, de zogenaamde christenen, Israël hebben benard? In zekere zin hebt u gelijk, die vraag kan niemand beantwoorden, want die raakt ook de moeilijkste vraag die er misschien in de Bijbel is. De kern van het lijden, de betekenis van het lijden, de zin van het lijden. Lijden waarvan wij zo vaak de zin niet kunnen zien. Maar één ding is duidelijk, het feit dat Israël Gods oogappel is, betekent niet dat Israël altijd voor alle narigheid beschermd is. Als ik een simpele vergelijking mag maken die lang niet alles oplost, maar misschien toch een beetje kan helpen. Als ouder wil je ook niet dat je kind tegen elke vorm van lijden beschermd wordt. Hij moet leren fietsen en daarbij moet hij op de grond vallen. Hij moet trouwens al leren lopen en daarbij op de grond vallen. Hij moet af en toe naar de tandarts, ook al is hij 3 jaar. En dan kan hij zijn ouders aankijken van hoe kunnen jullie me dat aandoen. En heel veel van die dingen gaat dat kind later begrijpen. Maar wie zijn kind tegen alles wil beschermen, die is niet goed bezig. Maar daarbij komt ook nog eens een keer, dat is er natuurlijk ook heel vaak kastijding verdiend heeft, net zo goed als dat met de christelijke kerk het geval is geweest. Er is een andere vraag bijvoorbeeld. Even kijken waar die nou is. Houdt God meer van Israël dan van de heidenvolkeren? Heeft Israël een streepje voor? Ja, maar dat heeft ook een andere kant. Natuurlijk, de God van Israël, dat betekent, hij heeft een heel speciale relatie tot dat volk. En als wij zo makkelijk zeggen God, Nederland en Oranje, dan hebben wij ons daarbij een soort positie aangematigd die eigenlijk alleen voor Israël geldt. Maar die andere kant is deze. Ik las eens van een veldwachter in oude tijden die op een stelletje qua jongens afrende die aan het kwaad doen waren. En hij pakte er 1 beet en gaf die jongen een pak slaag. In die tijd mocht dat nog. Waarop de omstanders riepen, hoe kon u dat nou doen? Ze hebben allemaal kwaad gedaan. Ja, zei hij, maar deze jongen is mijn zoon. Hij vond het veel erger dat deze zoon dat kwaad deed. En uiteindelijk interesseerden die andere jongens hem niet zoveel, behalve deze ene. Dus het lijden heeft aan de ene kant de kant van het onschuldige lijden. Dat is het onschuldige overblijfsel van Israël dat in Psalm 44 klaagt. Heere God, waarom doet u ons dat allemaal aan? En dan is er ook vaak geen antwoord. Maar er is ook het schuldige Israël. Dat moeten we zeggen, het is om onze zonde dat ons deze dingen overkomen. Nou, dat zijn er maar een paar zinnen natuurlijk over een buitengewoon lastig vraagstuk. En ik zou bepaald niet willen zeggen dat de Joden die daar de concentratiekampen binnengingen, dat dat schuldige mensen waren. Wat dat betreft had met alle respect God beter de Joden in Amerika kunnen nemen, want die waren heel wat meer geseculariseerd, heel wat verder van hem en de Torah afgeweken. terwijl het in Auschwitz vaak zeer wetsgetrouwe, godvruchtige Joden waren, voor zover wij kunnen beoordelen. En in die zin inderdaad, dus moeten we het antwoord schuldig blijven. Er is een groot raadsel in dat opzicht. God is de God van Israël. Was het oorspronkelijk zijn bedoeling om alleen God van Israël te zijn? Absoluut niet. Dat is het enorm bijzonder belangrijke van de roeping van Abraham in Genesis 12. God geeft hem 7 beloften die te maken hebben met Abraham en met zijn nageslacht, Israël. Maar ook in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Met andere woorden, vanaf het allereerste begin heeft God alle volkeren van de aarde op het oog. En dat keert ook in Genesis elk ogenblik weer terug. Bij Isaac en bij Jacob, in u of in uw zaad, in uw nageslacht, zullen de volkeren van de aardbodem gezegend worden. God heeft ook na Noach, na de zondvloed, nog steeds de hele wereld op het oog. Maar in zijn wijsheid heeft hij besloten 1 volk uit te verkiezen, waarmee hij een heel bijzondere weg gaat. Soms een slaande weg, net als van die veldwachter. Maar vooral ook een zegenrijke weg. Om dat volk als het ware als een model te stellen voor alle volkeren van de wereld. Maar uiteindelijk het heil ook te laten gaan tot alle volkeren. En dat is niet pas een nieuwtestamentische gedachte. Dat vinden we met name bij Jesaja zo uitgebreid. God heeft alle volkeren op het oog. Maar het begint met Israël. Het is als het ware vanuit Israël dat dat verwerkelijkt wordt. En uiteindelijk in de grote voltooiing van heel dat werk keert het ook weer terug naar Israël. En zijn het de volkeren die van heinde en ver stromen naar de berg Sion om daar, zegt Jesaja 2, Torah te leren. Dat is zo mooi uitgedrukt. En dat is in feite ook weer Christus zelf in belangrijke mate. Waar vinden we de volken in dit model? Dat is een andere vraag die er veel op lijkt. Daar is toch ook Gods oog op gericht. De volken moeten gered worden. Nou ja, dat heb ik net al aangegeven. Uiteindelijk gaat het God om de hele volkerenwereld. In die zin, ja, daar moet ik toch nog wel even iets over zeggen, was het ook heel belangrijk dat Israël zijn functie naar de volkerenwereld goed zou beseffen. Dat was een van de dingen van Jona. Hij moest naar Nineveh, weliswaar om oordeel aan te kondigen, maar toch, daaruit bleek Gods bemoeienis ook met die Assyriërs. En daar had Jona helemaal geen zin in. En we vinden in Romeinen 2 dat Paulus dat Israël ook kwalijk neemt, dat ze te weinig hun rol als getuigen naar de volkeren ter harte hebben genomen. Israël is vaak te veel introvert geweest. Bezig met zichzelf en bezig met zijn geschiedenis en bezig met de Torah en te weinig naar buiten gekeerd. Maar uiteindelijk wilde God alle volkeren bereiken, mede door Israël en zeker niet ondanks Israël. Hoe zit het met de rest van de boeken van het Oude Testament? Hoe belangrijk zijn deze boeken voor Israël? Er wordt soms ook iets van het Nieuwe Testament gelezen. Nou, misschien door een Jood die liefhebber is of die daarin gestudeerd heeft. Zoals Pinchas Lapide, een orthodoxe Jood die professor in het Nieuwe Testament was in Frankfurt. Een bijzonder boeiende man. Ik heb 1 keer een lezing van hem gehoord. Hij is ook heel veel met het Nieuwe Testament bezig geweest, maar toch altijd vanuit het gezichtspunt van een orthodoxe Jood. Nee, de Torah staat voorop, dat is duidelijk. De Sadduceeën hebben zelfs van de Torah het enige geïnspireerde woord van God gemaakt. En daar was de Heer Jezus niet mee eens en daar waren de Fariseeën niet mee eens en wij zijn het er ook niet mee eens. Het gaat om het hele Oude Testament. Het is moeilijk om daarin verschil te maken in de graad van inspiratie. Dat is ook iets wat ik bepaald niet zou willen doen. Maar de Torah is toch wel basis en uitgangspunt van alles. Ik ben bezig met 4 commentaren het hele Nieuwe Testament te bespreken. Net vandaag is commentaar 2 verschenen. Maar daarnaast, als dit klaar is, en dat is het bijna, dan zou ik 5 commentaren willen schrijven over de 5 boeken van Mozes. Beknopte commentaren, als inleiding speciaal voor christenen. Nou, of ik ooit verder kom dan dat. Maar dit is wel de basis, dus dat wil ik in elk geval gedaan hebben, ja. Maar het Oude Testament is net zo goed het hele woord van God. Vandaar dat ook grote delen ook in de synagoge gelezen worden in de Haftarah elk Shabbat. En voor ons is het Nieuwe Testament even belangrijk, omdat het in het Nieuwe Testament zelf op één lijn gesteld wordt met die schriften. Maar bedenk, als de Heer Jezus spreekt over de schrift, soms enkelvoud, meervoud, de schriften, dan bedoelt hij Genesis tot en met Malachi. En dat is ook voor ons in eerste instantie de schrift, aangevuld met het geïnspireerde commentaar erop. Dat is, noemen wij het Nieuwe Testament. Als die gebruiksaanwijzing, de Torah, zo belangrijk is voor optimaal functioneren, waarom hebben wij dan zaken geschrapt of veranderd? Ja, die vraag kan ik niet beantwoorden, want dat hebben we niet gedaan. Ik weet niet wie u met wij bedoelt. Ik niet. Maar u haalt denk ik twee dingen door elkaar. In de eerste plaats, die hele Torah is voor ons belangrijk als woord van God, anders schrijf ik er niet vijf boeken over. Maar de andere kant is dat Handelingen 15 ons duidelijk maakt dat de Torah, de 613 geboden, niet in hun geheel werden opgelegd uit de gelovigen uit de volkeren. En ik merk dat sommige van die gelovigen uit de volken daar moeite mee hebben, maar dan moeten ze niet bij mij wezen, dan moeten ze bij die apostelen zijn die uitdrukkelijk zeggen dat ze geleid werden door de Heilige Geest toen ze aan de volkeren niet dat Shabbatgebod en de voedselwet en de feestdagen oplegden. En daar valt veel over te zeggen, waarom is dat dan zo gebeurd, maar in ieder geval mag u niet zeggen, wij hebben dat geschrapt, we hebben sowieso niks geschrapt, het is nog steeds woord van God. En de hele offerdienst die zou ik u hartelijk aan willen bevelen als studiemateriaal, want ze werpen enorm veel licht op het grote offer van Christus. Maar het offer van Christus betekent niet dat, betekent wel dat de wet vervuld is, maar niet dat die is afgeschaft. Niets in de Torah is afgeschaft en dat wordt allemaal door elkaar gegooid. Sommige christenen denken die hele wet is afgeschaft en anderen zeggen nee, is niet afgeschaft en die willen ons allemaal alle 613 geboden opleggen. Nee, dat is allebei verkeerd. De wet is niet afgeschaft. In het Messiaanse Rijk zal de hele Mosaïsche Torah weer functioneren. En dat zien we in Ezechiël 40 en vervolgens heel duidelijk, maar ook op andere plaatsen. Niets is afgeschaft uit de Torah. De Torah is eeuwig. Maar de Torah is de Torah van Israël. In essentie, heb ik gezegd, is de Torah dezelfde als de wet van Christus. De liefde. Maar dat geldt niet voor alle civiele en ceremoniële wetten van die Torah. Daarvan is uitdrukkelijk onder leiding van de Heilige Geest besloten dat die niet aan de heidenen zouden worden opgelegd. Als Israël als Gods oogappel gezien wordt, hoe zit het dan met de positie van de gemeente, de christenen, dus kerk en Israël? En een andere vraag daarbij noem ik er ook maar meteen. Wat u over het volk Israël heeft gezegd, kunt u toch net zo goed en zelfs beter zeggen over de Messias zelf en over hen die in Christus zijn. Namelijk de leden van zijn gemeente. Ja, het is een beetje als wanneer ik een gezinsfoto heb van mijn vrouw en mij en onze kinderen en schoonkinderen. Dat iemand zegt, maar waarom heb je de kinderen van de buren daar niet bij gezet? Die zijn toch ook lief? Ja, sorry, maar dit is even de gezinsfoto. Vanavond hadden we het even over de piramide van Israël, als ik het zo mag zeggen. Niet de piramide van Cheops, de piramide van Israël. Die vier elementen, die vier ribben, die vier hoeken, hoe je het zeggen wilt, die samen ons beschrijven wat Israël is. Israël in relatie tot God, tot de Messias, tot de Torah. En dan moet u nu zeggen, ja, maar de gemeente is ook heel belangrijk. Het is ontzettend belangrijk. Ik hoor niet bij Israël, ik hoor wel bij de gemeente. Dus zeg maar niet dat dat niet belangrijk is. En die gemeente is het hele lichaam van Christus over de hele wereld. Ik heb in 30 landen van de wereld het woord van God mogen verkondigen. En ik heb overal zulke geweldige broeders en zusters ontmoet. Ook wel eens lastige, maar ik ben ook wel eens lastig. Maar toch, het is geweldig om daar deel van uit te maken. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we het een andere avond over hebben. Of dat weer een piramide wordt, dat weet ik niet. Maar bij zo'n vraag dan denk ik, ja, heb ik nou wel voldoende duidelijk gemaakt hoe belangrijk Israël is? Als u zegt, ja, maar het was nog mooier geweest als je dit van Christus en de gemeente had gezegd. Maar het probleem daarvan is, dat doen we al eeuwen. En daarbij is de Israëltheologie zo op de achtergrond geraakt. Dus wat ik vandaag gedaan heb, is een stukje Israëltheologie aanbieden. En een andere keer, als ik weer een keer mag terugkomen misschien, maar dat weet ik niet, want ik vind het christen voor Israël, dan moet het vooral over Israël gaan en de relatie tot de christenen. Dan gaan we het een keer over dat andere hebben. Over dat geweldige plan, toen de apostelen de hele wereld ingingen, was uitdrukkelijk Christus' bedoeling. Alle volkeren van de wereld tot discipelen van Jezus maken door ze te dopen en ze te leren te onderwijzen alles wat Christus geboden had. Ze te stellen onder de Torah van Christus. Oh, ik zie het al helemaal zitten, dat wordt een mooie avond. Maar het was niet het onderwerp van vanavond. Zo simpel is het eigenlijk. Dus dat doen we nog eens een andere keer. Ten slotte, geloof dat ik ze, ik heb ze door elkaar gegooid, maar ik geloof dat ik ze alle gehad heb. Behoren mensen die niks hebben met Israël en met de Torah tot de dwaze maagden? Wow. Nou, daar zit je dan. Laat ik één ding heel duidelijk zeggen. Die dwaze maagden blijven buitenstaan in de gelijkenis van Matteüs 25. Dat zijn dus niet zwakke christenen, ongeestelijke christenen. Het zijn uiteindelijk helemaal geen christenen. Want ze kloppen op de deur, ze worden niet binnengelaten. De Heer Jezus zegt, ik heb u niet gekend, jullie horen er niet bij. Denk erom. Nou, voordat je van iemand die een bepaalde leerstelling heeft die jou niet bevalt, zegt dat hij daarom verloren gaat, nou, dan moet je toch wel goed van goede huizen zijn. Er zijn inderdaad christenen die zeggen, ik heb niks met Israël. Ik heb dat wel eens horen zeggen, ook van predikers zelfs. En daar ben ik heel verdrietig over aan de ene kant, maar je moet ook proberen alles te begrijpen. Er zijn veel christenen, waar ik straks van verteld heb, die het evangelie versmalt hebben tot dit. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven, als je dat gelooft, ben je straks behouden. En als je een evangelist bent en je gaat de hele dag de straat op om met mensen te praten over dit, prima. Dat die mensen ook nog niet eens een keer de Israëltheologie bestuderen, oké, dat kan ik begrijpen. Aan de andere kant, als je de breedte van het christelijke evangelie wil begrijpen, dan kun je niet om Israël heen. Ik mag wel nogal een boek, ik heb in de coronatijd nog heel wat geschreven. Roger, ik vertelde net al, is vandaag alweer een boek uitgekomen. Ik heb het afgehaald bij de uitgever. Maar een ander boek dat ik geschreven heb, dat heet Dit geloof ik. Waarin ik vertel waar ik al die 53, 54 jaar over heb gepreekt. In kort samengevat. Het was een uitdaging voor mezelf. Waar ging het nou over al die tijd? En als u het tweede hoofdstuk leest, dus al tamelijk aan het begin. Het tweede hoofdstuk leest, dan ziet u, om nou eens heel scherp te zeggen, christendom is vervuld jodendom. Het is nog een heleboel meer dan dat. Maar als je daar niet begint, zul je de boodschap toch niet goed kunnen vatten. Dus als je geen smal evangelie wilt, dan kom je uiteindelijk ook bij Israël uit. Maar als er mensen zijn die dat zo niet zien, alsjeblieft zeg, laten we elkaar niet te gauw veroordelen. Er zijn zoveel dingen waarover wij van mening kunnen verschillen. Over het Messiaanse Rijk, duizendjarig Rijk. Nou, dat zien een heleboel mensen niet zitten. Nou, dan komen ze dan vanzelf wel achter hoe dat in elkaar zit. Dat geldt trouwens voor mij net zo goed. Ik kan ook op bepaalde punten dwalen. En we verschillen over de geestesgaven, en we verschillen over de doop, en we verschillen over de Torah, en we verschillen over, ik weet niet wat allemaal. Nou, dat kunnen toch allemaal wijze maagden zijn, want die wijze maagden gaan uiteindelijk de bruiloftszaal binnen, en de dwazen horen er niet bij. Dus als iemand niet zoveel heeft met Israël, vind ik dat zeer jammer. Ik vind het ook een beetje kortzichtig, ik vind het een beetje dom, en we moeten ons hart daarvoor erover wisselen. Maar luister, uiteindelijk is het Koninkrijk Gods niet alleen maar voor de hooggeestelijke christenen. Trouwens, wie zou zichzelf zo willen noemen. Maar het is ook voor de zwakke christenen en voor de halfgeestelijke christenen en voor de niet zo geestelijke christenen. En voor de eenzijdige christenen en voor de die het niet zo zien zitten christenen. Gelukkig wel. Want anders weet ik niet wie er uiteindelijk van ons überhaupt naar zou terechtkomen. Nou, dat was het zo'n beetje. Wat zal ik doen, Roger? Zal ik de avond afsluiten met gebed en dan ga jij nog het slotwoord spreken. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe God, onze Vader. Ja, wij mogen er ook bij horen. Wij gelovigen uit de volkeren. Tot aan de boorden van de Noordzee aan toe. Maar ook daar in Zuid-Afrika. En in welk land van de wereld mensen momenteel luisteren of later nog zullen luisteren. Wij danken u voor die wereldwijde gemeente. Er is bijna geen land op aarde te noemen waar geen Jezus-gelovigen zijn. Dank u voor dat geweldige voorrecht. Maar ook dank u dat we opnieuw hebben mogen zien dat het allemaal met Israël begonnen is. Met dat uitverkoren volk. Waar u meteen al tegen gezegd hebt toen het volk er nog niet eens was, toen de aartsvaders er waren. Denk erom, uiteindelijk gaat het om alle geslachten van de aardbodem. Maar zo zijn wij er ook bij gekomen. En daar danken wij u voor. En we danken u dat wij die God van Israël hebben mogen leren kennen. En de Messias van Israël. En we bidden op dit moment voor ieder die God nog niet kent. En die de Messias, zijn heiland, als heiland en verlosser nog niet kent. De Heer, raak ook hen aan door de kracht van uw woord en van uw geest. En de Heer wil ook altijd blijven bidden voor Israël. Van wie zoveel nog de ogen gesloten hebben voor Jezus de Messias. Maar ook dat komt in orde. Alles op uw tijd. We danken dat er onder hen zoveel zijn die oprecht u zoeken te dienen. Die uw Torah lief hebben en van daaruit willen leven. We danken u daarvoor. Bidden nu voor uw volk. Geef ook dat daar vele harten aangeraakt mogen worden door de kracht van uw geest. Om terug te keren tot u als ze dat nog niet gedaan hebben. Om te leren leven vanuit uw Torah. En kon het zijn dat de ogen geopend mogen worden voor Yeshua HaMashiach. Dank u voor alle dingen waar we over na mochten denken deze avond. Dank u voor de rijkdom van uw woord. We bidden voor elkaar, voor ieder die vanavond geluisterd heeft en nog luistert en meebidt. Heere, wees met ons. Verheerlijk uw naam in elk van ons, in uw volk Israël en in uw wereldwijde gemeente. Geloofd en geprezen is uw naam, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.